Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in deze avond in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder en waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 42 en daarvan het derde vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En daarna zal u opnieuw het paasevangelie gelezen worden, nu naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 20e hoofdstuk, te beginnen bij vers 19 tot en met 31. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 65, vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als het dan avond was, op diezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Here gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden, en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Here en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Gemeente, zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heren om zijn onmisbare zegen af te smeken. Heren, zo mogen wij vanavond voor de 2e maal op deze paasdag samen zijn in uw huis. En dan bidden wij u, laat het zo mogen zijn zoals het was toen ook de discipelen vergaderd waren. Toen kwam u en u stond in het midden. En laat dat zo ook vanavond mogen zijn, dat u in het midden staat en dat u uw handen uitbreidt en dat u het zegt: vrede zij uw lieden. Heren, dan zal het een onvergetelijke avond zijn. Dan zullen we het nooit meer vergeten, als dat woord met kracht onze ziel mag indringen. Vrede vrede met God, vrede met de naaste, eeuwige vrede om Christus wil. O Heere, dat kan van onze kant nooit. Wij hebben dat niet verdiend, maar Gij wilt het nog schenken. Doe het dan ook vanavond nog. Heere, dan weet u dat de discipelen het niet verwacht hadden, dat er bij de discipelen geen uitzien was, dat de discipelen bij elkaar zaten, de deuren uit angst gesloten hebbende, om de vrezen der Joden wil. Heere, dan is het nooit om de discipelen. En dan is het nooit om ons, maar dan is het alleen vanwege uw opzoekende liefde. En laat het zo ook vanavond mogen zijn, dat u het afgedwaalde zoekt, dat u het weggedrevene wederbrengt. Heere, doet het ook vanavond. Wil gij onbekeerd bekeren, en wat bekeerd is nog afbekeren, om het nog weer eens van u alleen te mogen verwachten. Heere, zo hebben we het allemaal nodig, telkens weer naar u gebracht te worden. Door u geleid te worden, om u te leren volgen in gebaande en ongebaande wegen. En zo dragen wij ook de hele gemeente, die vanavond weer mocht opkomen, hartelijk aan u de Heer op. U weet het hoe we hier gekomen zijn. Misschien met zorgen, zorgen om ons gezin, zorgen om onze man of vrouw, zorgen om het werk, zorgen om de kinderen. Heer, wat kunnen we allemaal niet meebrengen de kerk in? Maar wij bidden het u. Wilt u het een ogenblik van ons afnemen, dat we ongehinderd mogen luisteren en dat we in een kinderlijk vertrouwen mogen opzien naar u, de levende God, ook te midden van al de moeite en zorgen van het leven, opzien naar u, die nou waarlijk die zorgen wegnemen kan. Heere, wat hadden die vrouwen hun zorgen vanmorgen? Wie zal de steen afwentelen? Het was voor hen onmogelijk, maar u hebt de steen afgewenteld. Heer, en de steen was al afgewendeld toen de vrouwen er zich nog zorgen over maakten. Heer, zo is het menigmaal in het leven van uw kinderen. Dat ze zich om menigmaal zorgen maken, maar dat gij de dingen al zo geleid hebt, dat ze geen zorgen hoeven te maken. Heer, want u bent voor uw kinderen, in uw lieve Zoon Christus, een getrouw Vader, die voor uw kinderen zorgt, te midden van het meezeg der ellende. Heer, geef toch, dat we zien mogen dat er maar één gelukkig volk is dat u toebehoort. En als we nou vanavond nog buiten staan, Heere, laat ons dan ook geen rust meer kennen, totdat we ingegaan zijn in die schaapskooi waarvan gij de deur zijt en waar we ook alleen maar waarlijk veilig zijn. Heere, u kent ons. Wil dan vanavond ook bij ons zijn in het luisteren. Geef ons een opmerkzaam hart. Geef ons heilbegeerte. Geef ons dat verlangen van die Canaanese vrouw, één kruimeltje, Heer. En geef ons die verwachting van die hoofdman. Spreek toch slechts één woord en uw knecht zal gezond zijn. Dat we zo vanavond in uw huis mogen zijn. En dat u dan door mag komen, door de gesloten deuren. En wees dan in ons midden met die boodschap. Vrede, zij u lieden. Heer, gedenk ook het werk van de zending. Dat we het ook aan u de Heere mogen opdragen. Wilt u er zelf zorg voor dragen. En geef dat uw woord wereldwijd gebracht mag worden. Heere, gedenk ook het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden. Onder hen die van uw woord geheel vervreemd zijn. Geef liefde en bewogenheid om dat te mogen doen. Heere, wij dragen ook het werk op dat gedaan mag worden onder de gevangenen. Dat ook zij het woord mogen horen en dat het ook ingang mag vinden in hun harten. Gedenk het werk dat gedaan mag worden in de ziekenhuizen. Daar waar mensen verzorgd worden onder gehandicapten. De verkondiging van uw woord in de krijgsmacht. Overal waar gij uw knechten uitzendt om dat woord te verkondigen. Laat het zijn kracht mogen doen. Gedenk ook al de kerken, heren. Dat er ook een hartelijk gebed onder ons mag zijn. De uitbreiding, ook daar, waar uw woord getrouw verkondigd mag worden. Het is zo stil, maar wilt gij zelf dan door die Pinkstergeest nog krachtig werken. Zo komen wij tot u. Gedenk zo ook onze overheid, wil ook haar leiden. Gedenk onze theologische universiteit, onze kerken. En wat wij vergeten vanavond, wilt u het toch niet vergeten. Gedenk onze ouderen die met ons meeluisteren, die door de kerktelefoon aan ons verbonden zijn. Wil ook daar zijn, Wees ook met hen die wij niet meer kunnen bereiken. Voor u is toch niets te wonderlijk. Ook onder onze dementerende ouderen. Wilt u ook bij hen zijn. Heere, begeef en verlaat ons vanavond niet. Zie toch in gunst en genade op ons neer. Wij bidden het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Het is een vraag vanuit de hemel, gesteld aan een weggelopen slavin. Het is de engel des Heren die Hagar opzoekt. Hagar die weggelopen is uit de tent van Sarai, omdat Sarai vernederd had. En nu zit ze hier, eenzaam bij de waterput, in de woestijn Sinaï, aan de weg naar Sur. En dan is het de engel des Heren die haar vond bij die waterfontein. Daar zag de engel des Heren haar zitten, die weggelopen slavin. En dan staat er in de kanttekening zo heel mooi geschreven bij dat woordje vond. Dit woordje drukt uit het wakende oog des Heren over deze dwalende en bedroefde Hagar. En gemeente, is dat nou geen wonder? Dat de Heere zijn oog geslagen heeft in ontferming over een weggelopen slavin. Die weggelopen is uit de tent van haar meesteres uit hoogmoed, omdat zij niet wilde buigen onder de hand van haar meesteres, ongehoorzaam geweest. En toch laat de Heere haar niet los. En hij zoekt haar op. En hij geeft haar te midden van haar ellende een heerlijke belofte mee. En hij zegt tegen haar: keer weder. Onderwerp je nu aan de weg die ik met je ga. Verneder je onder de hand van Sarai. Maar weet, je zult een zoon baren en je zult zijn naam Ismaël eten. Waarom Ismaël? Als een teken dat ik naar je ellende en verdrukking hebt gehoord. Gods opzoekende liefde naar een weggelopen slavin. En hier in het Oude Testament zien wij reeds al iets heerlijks oplichten van die opzoekende liefde van Christus. Want is hij niet de engel des Heren? En hoeveel te meer mogen wij die opzoekende liefde van Christus vanavond gaan overdenken, als wij ook zien hoe hij een dwalende Thomas opzoekt uit de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben, zoals u die vindt in Johannes 20 en daarvan de versen 24 tot en met 29, waar we alleen nog het laatste woord lezen, het woord van de Heer Jezus die zeide tot Thomas: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Wij schrijven bij onze tekstwoorden: de opgestane paasvorst zoekt een bestreden Thomas op. En we letten dan allereerst op Thomas in zijn bestrijding en Christus in zijn opzoekende liefde en Thomas belijdenis en Christus zaligspreking. We schrijven bij deze ontmoeting: de opgestane paasvorst zoekt een bestreden Thomas op, waarin wij zien Thomas in zijn bestrijding, Christus in zijn opzoekende liefde, Thomas zijn belijdenis en Christus zijn zaligspreking. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar en wel uit Psalm 77 opnieuw, waar we opnieuw iets gaan horen en zingen van de strijd die er ook leefde in het hart van Thomas. Als we gaan zingen uit Psalm 77, derde vers: slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, neergebogen en verstomd door al het verdriet. En ook het vierde vers: ik dacht hoe ik God met vreugd voor dezen op mijn snaren had geprezen. Ik overlijd in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart. Psalm 77, de versen 3 en 4. Misschien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Zingen we dat gemeente uit Psalm 73, het 13e vers na het amen der prediking. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Het schriftgedeelte van vanavond bepaalt ons bij de opgestane paasvorst die een bestreden Thomas opzoekt. We letten dan eerst op Thomas in zijn bestrijding en Christus in zijn opzoekende liefde. En daarna letten we op Thomas' belijdenis en Christus' zalig spreking. En de discipelen waren verblijd toen zij den Heere zagen. Liefden, dat is het grootste wonder in je leven. Als je Jezus zien mag, als je zaligmaker. Dan is er geen blijdschap groter in het leven dan dat je hem mag zien, want hij brengt alles mee. Want zij zagen hem met zijn handen uitgebreid, waarin zij de tekenen zagen van zijn verzoening. En ze hoorden de vrucht van die heerlijke verzoening. Vrede zij u lieden. O gemeente, dat we zo vanavond kerk mogen houden. Jezus in het midden en een verblijde gemeente, omdat ze Jezus zien. Maar, zo vervolgt dan, als het ware met een zeker ongenoegen, de apostel Johannes die heerlijke geschiedenis. Want dat lezen wij in het 24e vers. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Wanneer je de taal goed bestudeert, dan mag je dat woord en misschien is dat zelfs wel beter in de geest van Johannes vertalen, maar... Maar Thomas was er niet. Thomas, hij ontbrak. Hij was niet bij deze onvergetelijke ontmoeting. Het is alsof je de afkeuring van de evangelist erin proeft. Hij had er ook moeten zijn. Het drukt die tegenstelling uit tussen die andere discipelen die Jezus mochten zien en verblijd zijn. En Thomas, die in treurige afwezigheid er niet bij was. Maar je merkt die afkeuring en dat ongenoegen van de evangelist ook in de toevoeging die hij daarbij geeft. Thomas, een van de 12. En hij schrijft er dat niet bij om aan te geven dat Thomas een discipel was. Want wie het evangelie las, wist dat natuurlijk allang dat Thomas een discipel van de Heer Jezus was, maar hij laat het zien, een van de 12, en hij ontbrak bij de kring waar hij bij hoorde. Het was niet goed dat hij niet bij zijn broeders was, juist in die moeilijke momenten, waar alles zo donker was, en waar er zoveel vragen waren in het hart van de discipelen. Hoe moet het nu verder, nu Christus in het graf ligt, er steen erop en verzegeld en een wacht ervoor. Johannes, hij keurt het af dat Thomas er niet bij is. Dat Thomas de discipelenkring verlaten heeft. Hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat Thomas niet in het midden van de kring der discipelen was? Het is de evangelist Johannes die als enigste ons iets vertelt over deze ontmoeting en ook over Thomas. We weten eigenlijk heel weinig van deze discipel. Maar de paar dingen die we weten geven ons genoeg informatie om een beeld te krijgen van deze discipel van de Heer Jezus. De eerste keer dat wij van Thomas lezen is op het moment als de Heer Jezus die boodschap krijgt dat zijn lieve vriend Lazarus ziek is. En hoewel de Heer Jezus enige dagen wacht, besluit hij uiteindelijk toch om naar Bethanië te gaan. Bethanië, dat lag heel dicht bij Jeruzalem. Maar de Heer Jezus, hij kon daar eigenlijk al niet meer zijn in Judea. Daar in de omgeving van Jeruzalem. Want zo even geleden nog hadden zij besloten om hem te doden. En ze hadden geprobeerd om hem uit te werpen en te stenigen. En nu wil de Heer Jezus toch naar Bethanië gaan. En dan lezen wij van Thomas. En dan staat er wat hij zegt. Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Dat zijn de woorden van Thomas. En daarin hoor je waarin hij zegt, als de Heer Jezus dan toch vastbesloten is en wij hem er niet van kunnen tegenhouden om daarheen te gaan, en hij daar dan ook zeker gedood zal worden, dan is het maar beter dat wij met hem meegaan en dat wij samen met hem sterven. Want het haalt toch allemaal niets uit. Van al die mooie toespraken over dat koninkrijk der hemelen, er komt niets van terecht. Laten wij maar meegaan en met hem sterven. In die woorden hoor je iets van die diep pessimistische geest die er was in het hart van Thomas. Hij ziet alles als een donkere weg die steeds verder bergafwaarts voert. Alles is nu eenmaal gedoemd om te mislukken. Het tweede portret dat wij van Thomas geschilderd krijgen is in de paaszaal. Waar de Heer Jezus met zijn discipelen aanlicht om het paascha te eten. En daar gaat de Heer Jezus heel ontroerend en teer spreken over zijn heengaan. En daarin zegt hij tegen zijn discipelen, word niet ontroerd als ik spreek over mijn heengaan. Want, zegt de Heer Jezus, ik ga heen om voor u plaats te bereiden. In het huis mijnes vaders zijn vele woningen. En dan is het Thomas, die plotsklaps deze ontroerende en indrukwekkende afscheidstoespraak van de Heer Jezus doorbreekt. En hij stelt een kritische vraag. En hij brengt heel dat gesprek van de Heer Jezus ter discussie. En hij zegt, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg nou weten? En daarin proef je iets van Thomas. Heer, u spreekt wel allemaal over die verheven mooie dingen. Over een hemel en over uw vader. En over woningen die daar zijn zullen. Maar ik ben maar een gewoon nuchter mens. Ik begrijp dat allemaal niet. Wacht u nou een kroon? Of gaat u nou sterven? Hoe gaat het allemaal? Leg het nou eens uit. Ik kan het allemaal niet vatten. Ik kan het allemaal maar niet geloven. Thomas, die de dingen zeker weten wil. Thomas, die het eigenlijk allemaal wel geloven wil. Maar door de bittere ervaring in zijn leven heeft ervaren dat het allemaal vaak zo anders afloopt dan hij hoopt. En hier ontmoeten wij hem vanavond dan voor de derde maal. Thomas, hij is niet in de kring van de discipelen. Het sterven van de Heer Jezus Christus en bij zijn begrafenis heeft hem ontgoocheld. Thomas, hij is diep teleurgesteld. En in eenzaam pessimisme gaat hij zijn weg bestreden. Het kruis was voor hem een totale ontnuchtering van alles waar hij op gehoopt had. Van zijn verwachting van het koninkrijk dat deze Messias zou oprichten. Het is voor hem allemaal de duisternis ingegaan. Nee, wat had hij nog eigenlijk te zoeken bij de discipelen? Wat had hij eigenlijk nog in de kerk te zoeken? En dan komen op die eerste opstandingsdag, als het avond geweest is, komen de discipelen bij hem. En ze zeggen, Thomas, wij hebben vandaag de Heere gezien. Wij hebben hem zelf ontmoet. Wij hebben de tekenen in zijn handen gezien. En hij heeft tot ons gesproken. Thomas, hij heeft in ons midden gegeten. Thomas, hij is het waarlijk. Hij is opgestaan, Thomas. En hij leeft. En Rijl schrijft dan zo heel treffend. Deze geschiedenis van Thomas toont aan hoeveel de christenen verliezen door niet geregeld de vergadering van Gods volk bij te wonen. Thomas, wat heb jij gemist? Jij was er niet, terwijl de Heer Jezus in ons midden was. Wij hebben de Heere gezien en we zijn verblijd geworden. Ik geloof er niets van. Willen jullie alsjeblieft ophouden met die verzinsels en met die praatjes? Want ik geloof het niet. Jezus is gestorven. Hij is begraven en zijn graf is verzegeld. Niets van dat alles. En in een dubbele ontkenning zegt hij het. Ik zal geenszins geloven. En als jullie hem dan gezien hebben. En jullie hebben dan de tekenen gezien. Dan moet ik die tekenen niet alleen zien met mijn eigen ogen. Want dan zal ik het nog niet geloven. Maar ik zal dan pas geloven. Als ik werkelijk met mijn vinger aanraak en voel het litteken. Ik moet het zien niet alleen. Maar ik moet het ook voelen. En als het zo niet is. En als ik niet door de werkelijkheid word overtuigd. En ik niet zelf het tere litteken voel. Van de spijker die door zijn hand gegaan is. Dan zal ik geenszins geloven. Lieve gemeente, wat een worsteling in het hart van deze Thomas. Hij is gevallen in de strik van moedeloosheid. Het is niet bij Thomas dat vijandige ongeloof, zoals het bij de Joden was, die Jezus niet wilden herkennen. Het is ook niet de verblindheid van het volk en de verharding van hun hart dat velen niet in hem wilden geloven. Nee, o Thomas, van hem gold ook wat er geschreven is en zijn discipelen geloofden in hem. O ja, er was een tere band gevallen tussen de Heer Jezus en Thomas. Maar Thomas, hij weet het niet meer. Hij begrijpt het niet meer. Hij kan het niet meer volgen. Thomas, hij wordt zo bestreden door twijfel, door ongeloof, door pessimisme, door melancholie en gebrek aan vertrouwen. Alles is door het sterven van Christus in hem overhoop komen te liggen. Het is zo donker geworden. Deze Thomas, hij is zo'n bestreden en geslingerd mensenkind. Geen straal van licht dringt meer in zijn donkere hart. Hij weigert getroost te worden vanwege de diepe moedeloosheid waarin hij gezonken is. Maar geliefde, wat een wonder. Thomas kan u wel denken dat de zaak voorbij is. Maar met eerbied gezegd, dan heeft hij buiten zijn meester gerekend. En dat brengt ons bij die volgende gedachte. Als wij daar Thomas zien in zijn bestrijding, in zijn moedeloosheid, in zijn aanvechtingen, zien wij daarentegen Christus in zijn opzoekende liefde. Want het zijn de discipelen, als een instrument in de hand van de Heer, die het daar niet bij gelaten hebben bij die eerste ontmoeting, aan het einde van die opstandingsdag, waar zij het gezegd hebben, Thomas, wij hebben een Heere gezien. En Thomas zegt, man, hou daar toch van op. Ze zijn bij hem blijven kloppen. Het is de Heere geweest die ze weer opnieuw naar hem toegezonden hebben. En uiteindelijk hebben zij als een instrument in de hand van de Heilige Geest Thomas kunnen overtuigen om toch mee te komen. De Heere laat Thomas niet los. En misschien heeft Thomas in die dagen wel gedacht, zou de Heere mij ook niet opzoeken? Zoals hij dat gedaan heeft met Maria Magdalena. Die heeft hij toch ook persoonlijk opgezocht in haar verdriet. Hij heeft toch ook Petrus opgezocht met zijn schuldgevoelens. De Heer Jezus is toch ook naar de Emmausgangers gegaan in hun vertwijfeling. Zou hij dan niet naar mij komen? Nee, Thomas. De Heere zoekt jou niet op. Want jij bent in een zondige weg. Thomas, jij wilt niet komen waar de Heere wil dat jij bent. Namelijk in de kring van de broederen. Wanneer ze samen zijn op Gods dag, moet jij daar ook zijn. Thomas, jij moet je voegen in de middellijke weg. In de weg van de samenkomst van de gemeente. Daar hoor jij. En zolang jij weigert daar te komen, Thomas, zal ik niet naar jou komen. Maar de Heere, hij gebruikt dan de discipelen om het hart van deze Thomas in te winnen. Dat hij zich in die middellijke weg gaat begeven. En zo zien wij dan na 8 dagen weer opnieuw op de eerste dag der week. De dag van de opstanding. De zondag, om het zo te mogen zeggen. De dag waarop wij mogen gedenken. Hij leeft. Hij is opgestaan. Daar is ook Thomas bij hen. Waar ze vergaderd hebben, dat weten we niet, gemeente. Zou kunnen zijn zoals op de Pinksterdag in een van de zalen bij het tempelgebouw. Zou ook kunnen zijn in het huis van Maria, waar ze later vergaderen als Petrus in de gevangenis is. Waar dat ze vergaderd hebben, weten we niet. Dat is ook niet van belang. Maar wat is dan wel van belang? Wel dat de Heer Jezus er is. Geliefde gemeente, daar gaat het om. Dat als de gemeente samenkomt, dat hij daar is. Want als hij daar niet is, dan is het leeg. Dan is het geesteloos. Dan is het koud. En dan heeft het geen vrucht. Maar als hij daar is, dan brengt hij ook alles mee. Want opnieuw, als hij door die gesloten deuren komt, is hij daar met die heilboodschap. Vrede zij u lieden. Vrede, dat is het grootste geschenk wat de Heer Jezus geven kan aan een schuldig volk, aan een opstandig volk. Zijn vrede die hij verworven heeft door zijn lijden en sterven, waar hij een opstandig volk met God verzoent door de vrede die hij heeft aangebracht. Vrede met God, vrede met de naaste. En als dan de Heer Jezus daar is, en hij heeft tot hen gesproken, vrede zij u lieden, o dan wendt hij direct het oog naar Thomas. Hij ziet hem zitten, Thomas in de kring van de discipelen. En gemeente, ik hoop dat hij er vanavond iets van zien mag. Want wat is dat een ontroerende ontmoeting geweest. Als daar de koning van zijn kerk zijn afgedwaalde schaap ziet zitten. En wat doet de Heer Jezus dan wel? Hij wendt zich direct tot hem. En hij zegt, Thomas, kom eens even hier. Thomas, kom bij mij. Mijn kind, kom hier. Thomas, zegt hij, kom maar. En steek je vinger maar in mijn zijde. Thomas, zie hier de tekenen. En kom maar, Thomas. En voel maar hier de put in mijn hand, waar de nagels doorgegaan zijn. Kom maar, Thomas, voel het maar. En in die vraag en in die nodiging gebruikt de Heer Jezus precies dezelfde woorden als Thomas zelf gebruikt heeft. En wat moeten die woorden als het ware Thomas in herinnering brengen wat hij gezegd heeft? En wat laat de Heer Jezus hier toch duidelijk zien, geliefde gemeente, dat hij weet wat er in het hart van zijn kinderen omgaat. Thomas, ik weet van jouw worsteling. Thomas, ik weet waar jij mee rondloopt. Thomas, ik ken je strijd. Thomas, ik weet van je aanvechtingen. Thomas, ik heb je daar gezien in je moedeloosheid. Thomas, ik heb gezien hoe je neerslachtig was. Thomas, ik heb gevoeld je worstelingen. Thomas, ik ken je, want je bent er een van mij. Thomas, hoe ver je ook van mij was, ik was bij jou. Thomas, ik heb je nood gehoord. Thomas, ik heb je worsteling verstaan. Thomas, ik heb je roep gehoord. Thomas, kom hier. En wat zien wij in die nodiging? Die oneindige liefde van de Heer. Die opzoekende liefde. Die trouwe liefde van de Heer. Tot zijn weggedwaald kind. Thomas, kom hier. En dan krijgt hij ook een lieflijke vermaning. En een dringende raad van de Heer Jezus. Thomas, mijn zoon, zijt nou niet ongelovig, maar gelovig. En zo zoekt de Heer telkens weer zijn kinderen op. Dat is het werk van de koning van de kerk. Zo heeft hij het ook gedaan met Filippus. Die ook zo zijn bedenkingen had. Toen Filippus bij Nathanael kwam. En Nathanael zei, ja maar luister eens Filippus. Kan er nou iets goeds komen uit Nazareth? Maar ook Filippus liet Nathanael niet los en zei, kom toch mee. Kom toch mee. En zie het dan met je eigen ogen. Wij hebben gevonden hem waarvan de schriften gesproken hebben. Kom dan. En als dan Nathanael komt, dan is het de Heer Jezus die zegt, Nathanael, ik heb jou gezien toen je onder de vijgenboom zat. Nathanael, ik ken je als een Israëliet in welke geen bedrog is. Eer u Filippus riep, zag ik u. Hier laat de Heer Jezus opnieuw zien. Ik heb je gezien, Nathanael. Zo komt de Heer dat bestreden hart te bemoedigen. Maar we zien het ook dat de Heer het ook op een andere manier kan doen. Ik denk aan de geschiedenis met David en Batseba. Hoe David ook van de Heer afgedwaald is. Hoe hij niet wilde wederkeren tot de Heer met schuldbelijdenis. Maar dat de Heer David niet losliet. En dat hij een van zijn knechten naar David stuurde. Met die ontdekkende boodschap. Gij zijt die man. Je kunt het wel voor de mensen verborgen houden, David. Maar ik heb alles gezien. Ik heb je afdwalingen gezien. Ik heb je zonden gezien. En ik kom er nou op terug, David. Met dat diep ontdekkende woord. Jij bent die man die dat schaap gestolen hebt. Jij hebt Batseba ontvreemd aan Uria. En zo zoekt de Heer ook dat afgedwaalde kind op. En dan gaat David het ook belijden. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht. En zo zien wij dat de Heer altijd bezig is. Om zijn afgedwaalde kinderen op te zoeken. Om ze terug te brengen. En elke keer gebruikt de Heer daar zijn eigen wijze mee. En hij is al bezig. Om zijn kinderen te trekken, als hij zelf daar nog helemaal niets van beseffen. En wat laat het ook elke keer weer zien als wij de schriften lezen. Hoe de Heer ook met ieder afzonderlijk weer zo persoonlijk handelt. Hij weet van ieder precies waar het op vast zit. Bij de een zijn moeite, bij de ander zijn karakter, bij de derde zijn strijd. En zo weet de Heer ook elke keer weer in te winnen. Moest hij het bij David doen met een strenge vermaning. Bij Nathanael won hij hem in. Door te zeggen, Nathanael, ik kende je al. Nathanael, ik wist van je af. Bij een Maria Magdalena is het het noemen van haar naam. Maria. En zo komt de Heer elke keer weer. Op zijn eigen wijze. Passend bij de persoon ze op te zoeken. En hij doet dat elke keer weer. Maar met één doel. Om zijn afgedreven schapen bij hem te brengen. En zo doet hij het ook bij Thomas. En zo komt hij ook in liefde tot Thomas. En toont hij zijn tere geduld met deze man. Die het in vertwijfeling gezegd heeft. En als dat niet zal gebeuren, zal ik geenszins geloven. Ik moet het zien en ik moet het voelen. Welkom maar, Thomas. Ik weet het. Ik ken je strijd. Ik ken je moeite. Kom maar. Maar wees dan niet langer ongelovig. Laat ik je raden, maar zijt gelovig. En als dan de Heere zelf komt en de Heere breekt door de nevelen heen, dan kan het niet anders. Of dat woord doet zijn kracht in het hart van Thomas. En dat brengt ons bij onze volgende gedachten. Thomas belijdenis. Want als dan de Heere spreekt, geliefde gemeente, dan spreekt de Heere met macht en met majesteit. En dan moet alles wijken in het hart van deze Thomas. Al zijn twijfel, al zijn aanvechtingen, al zijn bestrijdingen, al zijn wanhoop, al zijn pessimisme. Door dat woord van de Heere wijkt het. En dringt het woord van Christus als een lichtstraal in zijn duistere hart. En welt het als een snik op uit zijn hart. Mijn Heere en mijn God. Daar komt het geloof tot bloei. Dat geloof dat op de bodem van zijn hart lag. Wat de Heere er zelf ingelegd had. Maar wat zo bestreden is, mag nu doorbreken. En hij mag het uitroepen. Mijn Heere, mijn God, al die bestrijders, al die binnenpraters, al die donkere dingen, ze moeten wijken voor het woord van de Heer Jezus Christus. Daar mag het geloof doorbreken. En daar jubelt het in het hart van Thomas. Het is toch waar. Het is werkelijk waar. Mijn meester die ik zo innig lief heb. Mijn meester, hij leeft. En hij is opgestaan. Wat een wonder. Maar dat niet alleen, gemeente. Niet alleen dat hij ziet, daar staat God. Daar staat de Heer. Maar dat geweldige waar hij van spreekt als hij zegt: mijn Heer, gij zijt mijn Kyrios. Gij zijt mijn gebieder, gij zijt mijn koning, gij zijt de verheerlijkte, gij zijt opgestaan en mijn gebieder en koning, gij zijt mijn Heer. Maar hij mag nog verder zien, hij mag niet in hem alleen zien de Kyrios, zoals dat ook door de moorman aan het kruis geroepen werd: Heere. Mag hij niet alleen zeggen: Heere Kyrios, maar hij mag het zeggen: Kyrios moe, mijn Kyrios. Maar hij mag doorbreken in het geloof, niet alleen in hem de Heere te zien, maar hij mag het uitroepen: mijn God. En dat is de diepte van deze belijdenis. Hij mag hem zien, niet als mens en gebieder, als zijn Heere. Maar hij mag hem bovenal ook zien als zijn God. Hier mag hij het diepste geheim belijden van het christelijke evangelie. Namelijk dat Christus is waarachtig God en waarachtig mens. En die belijdenis, gemeente, is de meest bestreden belijdenis ooit geweest. Daar gaan altijd de dwalingen over. Die daar altijd maar willen bestrijden. Dat Jezus, of hij is waarachtig God, maar dan is hij geen mens en heeft hij een schijnlichaam gehad. Of hij was waarachtig mens, maar is hij nooit God geweest. En is hij hoogstens een persoon geweest tussen mens en God in. Maar hier breekt het licht zo helder door. Hier mag hij helder zien de inhoud van het evangelie. Dat Jezus waarlijk Gods zoon is. En dat hij waarlijk mens geworden is. En dat hij zo alleen de middelaar kon worden van een verloren volk. Dat is de diepte van deze belijdenis. Hij mag het zeggen: Heere en God, dat zijt gij. O, en als dat niet waar is, gemeente. Als deze belijdenis van hem niet waar zou zijn, zou het geloof te vergeef zijn. Als Christus geen God en mens was, zou hij niet waarlijk de middelaar kunnen zijn. Zou er geen verzoening zijn, zou er geen voorspraak bij de Vader zijn. Dan was er geen hoge priester in de hemel en dan zou er niemand zalig worden. Maar nu mag hij doorgronden het grote geheim van het evangelie. Dat is de heerlijke troost in deze belijdenis. Dat is het wat de schrift ons hier tot troost laat zien in deze woorden van Thomas. Gij zijt Heer, maar gij zijt ook God. Gij zijt die ware zondeloze mens in wie geen onrecht gevonden is. Maar gij zijt ook die zonen van de levende God. En daar komt ook onze Heidelberger catechismus op terug als hij zegt, maar wie is dan deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. En dan luidt het antwoord. Onze Heer Jezus Christus. En gemeente, dat woordje onze brengt ons nog eenmaal terug bij die belijdenis van Thomas. Want dat is ook het kenmerkende van deze belijdenis. En daarin stijgt zij uit boven vele andere belijdenissen. Door dit heerlijke persoonlijke, mijn Heere en mijn God. Kyrios mou, eteos mou. Dat is het wat er klinkt uit de mond van deze bestreden discipel. Gij zijt mijn Heer. Hier mag hij de armen des geloofs uitbreiden. En hier mag hij Christus omhelzen. Als zijn zaligmaker. Als zijn middelaar. Als zijn borg. Hier mag hij door het geloof verenigd zijn. Met zijn zaligmaker. De Heer Jezus Christus. Velen hebben de Heer Jezus beleden. Wij denken bijvoorbeeld aan Nathanael. Wien wij zo even al naar voren brachten. Wat heeft hij gezegd toen Christus aan hem zijn alwetendheid toonde? Heeft hij het gezegd, gij zij de Gods, gij zij de koning Israëls? Wat mag de vrouw zeggen bij de Jacobsbron te Sichar, de Samaritaanse vrouw? Als de Heere zich aan haar bekend heeft gemaakt, beleidt zij het, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. En wat mag Petrus belijden als hem gevraagd wordt door de Heer Jezus, wie ben ik? Dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En wanneer de mensen, de discipelen, de Heer Jezus zien, als hij komt op de golven en hij de golven tot bedaren brengt, dan zeggen ze, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Heerlijke belijdenissen. Maar deze belijdenis gaat dieper. Deze belijdenis is heerlijker. Deze belijdenis, ze overtreft al die andere belijdenis, omdat ze mag mijnen door het geloof. Maria, ze mocht al veel zien toen ze de Heer Jezus bij het graf ontmoetten. En hij tot haar ziel sprak en zei, Maria, toen zij zei Rabuni, waarin zij die bijzondere betrekking tot hem onder woorden bracht. Maar ze zei niet nadrukkelijk, mijn meester. Maar hier mag Thomas het zeggen, mijn Heere, mijn God. Daar ligt nu het geheim. Als de ziel mag opklimmen in dat ware zaligmakende geloof, tot het toe-eigenen en zeggen, mijn Heere, mijn God. Daar ligt nu die onuitbrekelijke band die de Heere door genade in het hart van de zondaar legt. Hier mag Thomas als de laatste, om het zo te zeggen, de eerste zijn. Thomas de laatste uit de discipelenkring. De discipelen hebben het gezegd, wij hebben de Heere gezien. Dat is groot als je dat zien mag, met ogen des geloofs. Maar Thomas, hij mag verder zien. Hij mag het zeggen tegen de Heere. Gij zijt niet alleen de Kyrios en de Theos, de Zoon van God. Maar gij zijt ook mijn persoonlijke zaligmaker. Ik mag geloven, o Heer Jezus Christus, dat gij opgestaan zijt tot mijn rechtvaardiging. Ik mag geloven dat gij, o God, door uw almacht en door uw liefde en door uw genade ook mij tot uw kind hebt aangenomen. Daar komt het op aan, geliefde gemeente. Dat we zo mogen toenemen in die kennis van Christus. Het is zo groot als wel onder de prediking. Mogen zien die weg ontsloten in Christus. Dat we zien dat Hij de zaligmaker is. En dat we zien mogen dat er geen andere weg is dan door de Heer Jezus Christus om zalig te worden. Oh, wat kan daar een troost van uitgaan? Wat kan daar een bemoediging uitgaan? Als we zien dat Hij de weg is, de waarheid en het leven. Maar waar moet het nou komen, geliefden? Want als wij dat wel zien, dan kunnen we nog zo heen en weer geslingerd worden. Door de vragen wil Hij ook mijn zaligmaker zijn. En daarom is het zo nodig dat wij mogen toenemen in die kennis. Om Hem niet alleen te leren kennen als de zaligmaker. De weg, de waarheid en het leven. Maar dat we Hem ook mogen kennen door de werkingen van de Heilige Geest. Met een ontwijfelbaar getuigenis van de Heilige Geest in het hart. Door de prediking van het woord. Dat Hij niet alleen anderen, maar ook mij de zonden vergeven heeft. En waar mag je dat nou leren? Wel hier, gemeente, hier in de bank, onder de bediening van het woord, gaat de Heer je verder leiden op de weg der zaligheid. Daarom moest Thomas ook terugkomen in de kring om daar de Heer te ontmoeten. Onder de levende bediening van het woord. Als de Heer door zijn woord en geest wil onderwijzen. Als onze catechismus zegt, hoe bekomt gij nu dat geloof? Dat doorbrekende geloof, zoals Thomas wel. Dat is een gave Gods, door de Heilige Geest gewerkt, onder de prediking van het evangelie. Als daar de Heere door zijn lieve geest wil getuigen met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Als de Heilige Geest onder de prediking ons doet overbuigen om ons onvoorwaardelijk aan dat woord over te geven. Als de Heilige Geest ons bij de hand neemt en als Hij ons leert onze hand te leggen op dat volkomen offer van Christus. Als de Heilige Geest ons door het woord de beloften Gods leert te omarmen en te leren zien dat die beloften Gods nu in Christus Jezus ja en amen zijn. Zo wil de Heere dat geloof doen toenemen in de kennis van Christus en van zijn genade. En als Hij daartoe ook nog verordend heeft, die sacramenten, waardoor Hij dat zwakke, wankelmoedige geloof wil doen toenemen, wil ondersteunen, dan mag het ook wel eens onder de bediening zijn van woord en sacrament, dat de Heere zijn kinderen geeft, te midden van al de bestrijding, als zij Hem daar mogen zien. En Hij tot hen spreekt, zijt nu niet langer ongelovig, maar gelovig, dat ze dat woord van Christus niet meer wederstaan kunnen, en door het geloof beantwoorden, mijn Goël, mijn borg, mijn zaligmaker, mijn Heere, en mijn God. En toch, gemeente, krijgt Thomas vanavond niet het laatste woord. Hoe groot het ook is. Maar de koning van de kerk, hij heeft vanavond ook het laatste woord. En daarom gaan wij luisteren naar de woorden van Christus. Als hij vervolgens gaat spreken tot Thomas en tot de kring van de discipelen. Want dan krijgen zij van de Heere een van de allerbelangrijkste lessen te leren. En gemeente, dat is een les zo gewichtig, zo van grote inhoud. Die les blijft tot op de laatste dag. Waarheid, kom luisteren wij. Wat de Heer Jezus ten slotte nog als onderwijs geeft. Waar Hij een zalig spreking doet. En Hij het zegt tegen Thomas. Thomas, omdat je mij gezien hebt, zo heb jij geloofd. Thomas, dat geloof nu in jouw hart mag doorbreken. Dat komt Thomas, omdat je mij gezien hebt. Thomas, je hebt met je natuurlijke ogen de littekenen in mijn handen gezien. Thomas, je hebt in mijn voeten gezien. Het litteken waardoor de nagelen gegaan zijn. Je hebt ook in mijn zijden gezien de wond waardoor de speer naar binnen gegaan is. Je hebt het allemaal gezien, Thomas, met je eigen ogen. En daarom heb je geloofd. En zo is het ook gegaan met al degenen in de dagen rondom Pasen. Denk maar eens aan Maria Magdalena. Als zij de Heer Jezus heeft ontmoet en zij naar de discipelen gaat, dan zegt zij het ook: ik heb de Heere gezien. En als de Emmausgangers terugkeren na hun ontmoeting met de Heer Jezus en zo wij hem leren kennen in de breking van het brood, dan zeggen zij, als zij wederkomen van die ontmoeting, horen zij het de discipelen zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan en van Simon gezien. Opnieuw weer dat woord zien, zoals bij Maria Magdalena, bij Simon en nu ook bij Thomas. Wij hebben den Heere gezien, zeggen de discipelen tegen Thomas. En nu ook hier weer, zegt de Heer Jezus, omdat jij gezien hebt, Thomas. Maria, Petrus, de discipelen, Thomas, zij zijn tot dat geloof gekomen in de opgestane Christus, omdat zij hem met hun natuurlijke ogen gezien hebben. En zelfs Paulus, hij wijst daar ook op. Als hij het zegt tegen de gemeente in Colosse: heb ik niet de Heer Jezus, onze Heere, gezien? En dan wijst hij op die ontmoeting op de weg naar Damascus, waar hij ook Christus gezien heeft met zijn ogen, als van een ontijdig geborenen. Telkens wijzen de discipelen op dat gezien met hun ogen. En zo heeft de Heere dat geloof in hun hart willen versterken. Maar gemeente, hoe zou dat dan moeten met de Heer Jezus Christus? Als hij opgevaren is naar de hemel, dan kan niemand hem meer zien. En hoe zullen dan de mensen tot geloof komen? Als zij hem dan niet meer met hun natuurlijke ogen kunnen zien, dat hij waarlijk uit het graf is opgestaan, hoe zullen zij dan hem kunnen zien en geloven? Wel, zegt de Heer Jezus, nu geef ik een nieuwe regel. De nieuwe regel voor het kerk van het nieuwe verbond. En dat is: zalig die niet gezien hebben en nochtans geloven zullen. Dat zal de weg worden waarin de kerk zalig wordt, namelijk niet meer door het zien van mij met hun natuurlijke ogen, maar wanneer ik door de apostelen en door de herders en leraars verkondigd mag worden, wanneer zij mij mogen betuigen dat ik leef, door die prediking zullen zij mij mogen zien. En dat horen wij dan ook, dat de apostelen later schrijven, zoals ook Johannes het zegt: hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen en met onze handen getast hebben van het woord des levens, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Wij, zo zegt Johannes, hebben het mogen zien, wij hebben het mogen tasten, het is werkelijk waar, maar nu gaan wij het u betuigen. Onder eedzwering gaan wij u verkondigen dat hij waarlijk leeft, dat hij opgestaan is, dat hij opgevaren is en dat hij zit aan de rechterhand van zijn Vader en dat hij door zijn lijden en sterven een volkomen verzoening heeft aangebracht. Zo zal de kerk zalig worden. De gemeente, dat is een hele aanvechting. Want, en dat tref je ook wel eens aan bij kinderen, maar wij zijn er eigenlijk toch niet te groot voor. Voor die gedachten. Wat je bij een kind wel eens tegenkomt, dat het kind wel eens zegt: ja, maar moeder, als ik nou eens geleefd had toen de Heer Jezus geleefd had. Als ik nou eens met hem had rondgewandeld, dan was het toch veel eenvoudiger geweest. Dan zou ik die wonderen gezien hebben. En dan zou ik de Heer Jezus gezien hebben. Ach, en denken we dat bij tijden ook niet. Gemeente, als wij nou maar eens in die tijd geleefd hadden. Als ik daar nou maar eens bij gestaan had. Bij dat graf van Lazarus. En hij was uitgekomen. Als ik de Heer Jezus nou eens met mijn eigen ogen had mogen zien. En als ik nou eens had mogen zien hoe hij met ontferming over de schare bewogen was. O, zou ik nou eens even de Heer Jezus echt mogen zien. Dan zou ik, denk ik, wel geloven. Nee, zegt Calvijn, dan zou u niet geloven. Want hoeveelen hebben het allemaal niet gezien. En hoe weinigen hebben het geloofd. Nee, gemeente, dat moeten wij niet denken. Dat het zien met onze natuurlijke ogen van het wonder, dat dat ons zou doen geloven. De vrouwen, ze hebben het nota bene uit de mond van een engel gehoord. Hij is opgestaan, hij is niet hier meer. Ze hebben er niets van geloofd. Nee, hoe zullen wij geloven? Wel indien het ons gepredikt wordt. En de Heilige Geest die prediking aan ons hart zal toepassen. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en nochtans geloofd hebben. Daarom is daar een biddende hoge priester. En wat bidt nou de hoge priester? Ik bid voor degenen die door hun woord, dat is door het woord van de apostelen in mij geloven. O gemeente, daar is vandaag in den hemel een biddende hoge priester die bidt. Vader, geef dat vanavond in de Hoflaan door de bediening van het woord zondaren mij mogen zien en tot geloof komen. Niet meer door het zien met de natuurlijke ogen, maar onder de prediking Christus mogen ontmoeten. Dat is de regel van het nieuwe verbond. Dat is het woord van de apostel Paulus als hij het schrijft aan de Romeinen. En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. Daar ligt het nu. Om te geloven, omdat God het zegt. En wie zo mag geloven, vindt in dat geloof het bewijs van de dingen die hij niet ziet. Dat is nou de weg die de Heer Jezus wijst. Zalig zult ge zijn indien ge dit woord gelooft. Indien ge u aan dit woord toevertrouwt. Indien ge geen andere grond hebt voor uw zaligheid dan het onwankelbare woord van God. De ware belofte die in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar het leven hebben in mij. Ieder die tot de gekruisigde Christus de toevlucht neemt, zal behouden worden. Dat zal hij doen. O, wat een les, gemeente. Telkens weer een les. Want wij willen ook zo graag zalig worden. Door zien met onze ogen. Door ervaren. Door te gevoelen. Door te beleven. En daar onze grond van maken. Geliefden. Eerst zult ge geloven en daarna zult ge mogen zien, ervaren en gevoelen. Maar wij willen het zo graag omdraaien. Eerst van binnen gevoelen, eerst van binnen ervaren, eerst van binnen meemaken en dan waarlijk geloven. Nee, zegt de Heer, de regel van het nieuwe verbond is Thomas. En in Thomas tot de discipelen. En in de discipelen tot de ganse kerk. Zalig zijn zij die niet gezien hebben. Die niet gevoeld hebben. Die niet getast hebben. Maar die nochtans geloven. Omdat ik het zeg. Omdat ik het verkondig. Omdat ik het heb laten omschrijven. Omdat ze geloven dat ik de waarachtige God ben. Die niet liegen kan. Daarom zullen ze zalig worden. O, zegt u, hoe moet het toch? Kom, zie dan, dat deze geschiedenis u beschreven is tot troost. U die misschien vanmorgen met de vrouw toch nog zo verward bent, als daar dat evangelie door die engel verkondigd is. Als daar verkondigd is, ziet hij is niet hier. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Maar dat het licht maar niet door kan breken in uw hart. Dat het nog zo donker en zo toegesloten blijft. Ook in uw hart. Dat u door droefheid met een Petrus bitterlijk wenen moet. Dat uw zonde u aan alle kanten aan moet klagen. Dat u met een Thomas geen weg en geen uitzicht ziet. Dat u zegt, hoe zal het ooit moeten kunnen? Dat er zoveel vragen zijn, zou de Heer wel bereidwillig zijn om mij zondaar zalig te maken. O, dan laat de Heere hier vanavond zien zijn opzoekende liefde. O, we hebben het vanmorgen gehoord dat de engel het zei tegen die vrouwen. Gij zoekt, ik weet het, gij zoekt Jezus. En dat was het ook in het hart van Thomas. Die schreeuw naar Christus. Heere, waar zijt gij toch? Heere, waar bent u toch? Heere, het is zo donker in mijn ziel. Kom toch eens met uw heilig licht. Heere, neem nog eens weg al die nevelen die er zijn. Zie, hij komt, geliefden. Dat is de troost vanavond in deze geschiedenis. Voor die afgedwaalden, voor die dommers, voor hen die het maar niet grijpen kunnen. Die het maar niet geloven kunnen. Die het maar niet aannemen kunnen. O, die daar zo over de aarde gaan. Met zoveel vragen. Die daar het nog zoeken bij een dode Jezus. Die het nog zo verwachten van de dingen van beneden. Die nog zo proberen met hun specerijen. Die nog zo proberen met de tastbare en met de voelbare dingen. Nog iets te mogen opklimmen. Maar om het nu met een Thomas te moeten leren. Thomas, zalig, die niets zullen zien en nochtans geloven. De Heer Jezus, hij roept het u toe. Wees nu niet langer ongelovig. Kom nou eens hier bij mij. En zie in mij toch, de opgestane Christus. Wees nou toch niet langer ongelovig. O, dat de Heer met dat machtswoord vanavond uw strik mag breken. Opdat ge het uit mag roepen. Mijn Heer en mijn God. Zo hij dan vertoeft voorbij hem. O, dat ge dan ook zien mag vanavond, hij komt op zijn tijd. Thomas, vanwege zijn ongeloof, maar vanwege zijn weigering om zich in de weg der middelen te stellen, moest hij nog 8 dagen in het duister gaan. Maar de Heere heeft hem door de discipelen overreed om hem te brengen daar waar de Heere hem wilde hebben. Daar waar het woord verkondigd wordt. Omdat hij daar zou mogen vinden. Hem die zijn zielen lief heeft. Wees niet langer ongelovig. Maar gelovig. Zo klinkt de stem van die opzoekende paasvorst. Naar die bestreden zielen. Die met de vrouwen, met een Maria, met een Petrus en met een Thomas. Nog zo in die duisternis ronddolen. Waar wel een hartelijke liefde tot hem is. Waar je zoveel in hem gezien kan hebben. Maar waar het soms zo toegesloten kan worden. Van welke oorzaak dan is. Bij Petrus vanwege de verloochening. Bij een Thomas vanwege zijn ongeloof. Bij een Maria Magdalena vanwege haar aardse verwachting. Kan zoveel zijn. Wat het rechte zicht op deze Christus kan belemmeren. En daarom die vermaning, die indringende en liefdevolle raad van Christus vanavond. Zijt nou niet langer ongelovig. Beleid het nou maar voor mij, dat je niet kunt geloven. En ik zal je het geloof schenken. Mijn machtswoord zal alles doen wijken. En dat machtswoord klinkt vanavond. Zijt niet langer ongelovig. Maar geloof dan, heden, mijn heil en troostrijk woord, geloof het toch dat ik de Heere en God ben. Geloof het toch vanavond, omdat uw ziele Thomas na mag zeggen. O Heere, gij zijt gans voortreffelijk, gij zijt volmaakt, gij zijt vol van liefde, vol van ontferming, voor een al bederven. O Heer Jezus Christus. Door u alleen kan ik zalig worden. In u zie ik alleen een weg tot behoud. En daarom leg ik mij aan uw voeten neer. En mag het fluisterend klinken. Mijn Heere en mijn God. Ten slotte gemeend. Zalig die niet zien zullen en nochtans geloven. Dat woord van de Heer Jezus is ook zo'n ernstig woord. Want rampzalig is hij dan die niet gelooft. Gemeente, hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Bij hem is de macht om u uit de banden van de duisternis, uit de banden van de zonden, uit de banden van het ongeloof te verlossen. Wilt u dan nog langer in uw ongeloof doorgaan? In uw verzet. Weet dan dat Christus zegt. Rampzalig die niet in mij gelooft. O, dat die werkelijkheid je vanavond aan mag grijpen. Want er zijn maar tweeërlei mensen die zalig zijn, die alles in hem gevonden hebben. En rampzalig, die alles nog in de wereld vinden. Daarom klinkt het woord, ook tot u, die nog ongelovig zijt, niet zoals een Thomas, in een bestreden ongeloof, in een wankelmoedig en klein geloof, maar nog in dat vijandige ongeloof, ook tot u komt vanavond die boodschap. Wees nu niet langer ongelovig, maar gelovig. Geef nou de wapenen van verzet vanavond uit handen, opdat ook die paaskoning u uit het graf der zonde verlossen en u schenken het eeuwige leven. O, dat op deze paasmorgen, op deze paasdag en op deze paasavond het einde van deze dag mag zijn. Wie is aan onze God gelijk, die arme Thomassen opricht uit het slijk? De wereld stelt teleur, maar Christus, hij schenkt alles. Hij schenkt het leven. Daarom, zalig die vanavond met een Thomas uit mag roepen: mijn Heere en mijn God. Amen. Gemeente, zoeken we aan het einde van deze paasdag Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, zou u zoveel van die bestreden Thomassen naderbij willen brengen. We hebben vanavond toch mogen zien die opzoekende liefde van uw al opgestane paasvorst. Heer, u laat uw kinderen niet omkomen, hoe dat ze ook omdolen. Vanwege welke oorzaak dan ook, het kan zo verschillend zijn. U zoekt ze op Maria Magdalena. U zoekt ze op de Emmausgangers. U zoekt ze op de Petrussen. Maar u zoekt ook de Thomassen. Om ze weer terug te brengen. Om ze door het geloof op u alleen te doen zien. Ik leef en in mij zult gij leven. Dat is toch de heerlijke vrucht van de opstanding van Pasen. Heere, maar wat hebt u toch een werk aan uw kinderen. Wat moet u ze toch telkens weer daar brengen, heren? Omdat er nog zoveel aan ongeloof is, kleingeloof, wankelmoedigheid. Heren, er zijn zoveel dingen die verhinderen dat ware rechte zicht op u. En daarom bidden wij u. Kom gij zelf door uw Heilige Geest. Als u daar dat woord spreekt tot een Thomas, spreekt u het ook tot de allen. Heren, geef ook dat het woord kracht mag doen vanavond. Zijt nu niet langer ongelovig, maar gelovig. Dat zo dat geloof mag doorbreken, Heere, vanuit al de twijfel en aanvechting. Dat het mag uitroepen, mijn Heere, mijn God. Dan sterft het aan alle verwachtingen. Heere, dan kan het nergens meer mee doen dan met u, u alleen en uw woord, Heere. Dat wordt de vaste grond van hun zaligheid. Dan hebben ze alles verloren, maar Christus verkoren. Zo mocht het zijn bij een Thomas. Laat het zo ook vanavond bij uw kinderen mogen zijn. Dat ze zo door de prediking geleid worden tot meerdere kennis van u, o Heer Jezus Christus. En zo mogen opwassen in die kennis en genade van u, o Heere. Stervend aan al het hunne. Heere, want dan moeten wij alles loslaten. Zoals de vrouwen onze specerijen. Zo moeten wij loslaten alles waar wij onze gronden van gemaakt hebben. Hoe teer, Heere, en hoe groot het ook is. En hoe we het allemaal van u ontvangen hebben. Maar het is geen Christus, Heere. En daar moet het heen. Alleen op Christus aan. Op zijn volbrachte werk. En dat is een stervend leven. Want dan worden wij met hem gekruisigd. Maar mogen ook met hem opstaan. In dat nieuwe leven. Zegen zo de prediking. Heere, wees ook met de gemeente. Als ze morgen weer op mag gaan. En weer opnieuw ga je een knecht zendt. Om het woord te verkondigen. Heere, laat het goed mogen zijn. En wil gij ook ons gedenken. Ook als we in Rotterdam het woord mogen verkondigen. In die grote stad. Laat het ook daar gehoord mogen worden. Hij leeft. Want hij is opgestaan. Ga zo met ons mee. Zegen zo de bediening. Verlaat ons niet. En laten we ook nog in de avond een goede overdenking mogen hebben van dit heerlijk paasevangelie. We hebben het niet verdiend, Heere. Maar doe gij het nog om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 31 en daarvan het 17e en het 18e vers noemden wij u van Psalm 31. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gebracht. Ik heb te moedeloos neergebogen en door vrees gejaagd wel te ras geklaagd. Ben afgesneden van uw ogen. Dan nog woudt gij u ontfermen toen gij mij hoordet kermen. Psalm 31, de versen 17 en 18.
Thank you.
Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.